einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag gaan we op de vlucht.
Ja, yeah. Nice. Goed zo. Het is een thema-afleveringetje.
Ja.
Doen we graag. En vandaag, ik ben er niet meer zeker aan mij dat bedacht, Sarah, of was dat ook een aanvraag via onze volgers? Ik weet het niet, ik ga er niet de credit voor nemen. Ik denk dat de kans bestaat dat iemand ons gevraagd heeft om daar een aflevering over te maken. Maar omdat we soms op de vlucht zijn van onze eigen logica en herinnering, weten we het dus niet meer. Ja. Maar we maken een aflevering over onze favoriete escapistische boeken.
Yes.
Ik herinner het mij, iemand heeft dat gevraagd.
Ik denk zelfs dat
Caroline was.
Oké. Okay. Ja. Dus dit is een aflevering voor Caroline.
Caroline, als je luistert, this is for you. Nee, ik denk het wel. En ik vond dat wel een leuk idee.
Ja. Af en toe wil je wel een keer wegvluchten. Misschien is het wel fijn om te beginnen dat we een keer zeggen van wat betekent escapisme voor ons. Want volgens Wikipedia is dat wel het even niet in je huidige context leven of zo. Maar ik denk dat wij, Therese, als jij dat anders ziet, spreek mij tegen. Maar ik zal het dan zo zeggen, voor mij is escapisme vooral even niet aan je eigen zorgen moeten denken.
Ja.
En dat kunnen zowel individuele zorgen zijn als, oh fuck, ik moet nog verbouwen en dit en dat. En alles loopt mis en de planning en de metser antwoordt niet. Die dingen.
Sarah, zeg je even mijn leven aan het vertellen aan iedereen?
Nee, mijn leven.
Zit je ook met een metser?
Jo.
No.
Ja, jo.
Oké, okay.
Ja.
Yes.
Dat dus, voilà, kijk. Even
mijn verbouwing, ja. Ik probeer er ook aan te ontsnappen. Voilà. Bij mij is het meer van, gaan de verbouwing er zijn voor, tijdens of na de baby? Allee, niet na de baby, ik bedoel
na de baby.
ik hoop dat. Ja, dat zou echt...
Zou nog heel lang zijn ook, ja.
Ja.
Voilà. Of gewoon even willen vluchten uit de wereld. Ik denk dat we de afgelopen 2-3 jaar met onze
bekende...
Voilà.
We denken dat het zeker waardevol is om u erin te verdiepen en te kijken van wat is er aan de gang en hoe kunnen we dit oplossen, hoe kunnen we het beter uiteraard. Tof. Maar soms heb je ook zoiets van, nee.
Ja.
Ik wil er niets meer over horen.
Ja.
Ik ga nu gewoon aan iets anders denken. En dat is ook helemaal oké.
Okay. Ja.
Er zijn boeken voor allebei. Als je meer wil weten erover, als je er even wil induiken, als je het wil begrijpen, zijn er boeken voor, zowel fictie als non-fictie. Maar soms wil je gewoon even weg ervan. En dan is deze aflevering voor jou.
Ben ik het helemaal mee eens. We gaan deze aflevering opbouwen in een aantal soorten van vluchten. Zoals Therese al zei, ofwel wil je net iets lezen waarin het hoofdpersonage iets gelijkaardigs meemaakt, of net niet. We hebben het opgedeeld in een aantal topics. Als vluchten naar een andere tijd kan een eerste zijn, naar een andere samenleving, letterlijk een andere wereld, of gewoon hoofdpersonen die iets doormaken dat mijlen ver staat van jouw eigen zorgen of gewoon je eigen leven. Ik stel voor dat we beginnen met tijd, een andere tijd, waarin dat er nog geen seizoensglas bestond. Of hoe noemt dat? Vier seizoensglas? Ik weet het zelfs niet.
Die dingen... Een gezonde wereldglas?
Nee, het is iets met seizoenen.
Oh.
Ja, het is wel... klinkt vrij goed. Maar zelfs een offerte maken is echt iets van lange duur. Maar kijk, in de 17e eeuw bestond dat gewoon nog niet.
Nice.
En een boek waar ik zelf echt gelezen heb, wel al een paar jaar geleden, maar toen ik ook wat andere intensere zorgen had, was dat wel mijn eerste lief. Ik ga het maar zeggen wat dat is. Dat was De Zwarte Tulp van Alexandre Dumas. En nu denk je misschien... Maar vat het eigenlijk heel mooi samen wat dat escapisme kan zijn. Het speelt zich af in de Gouden Eeuw van Nederland. En het boek begint met de moord op de gebroeders De Wit. De stadhouders.
Die werden toch gelyncht, hè?
Ja, vrij intens.
Ja, dat was echt kunnen dat we dat geleerd hebben op school. En dat was echt zo gelyncht. Ik had zoiets van, ja, like echt gelyncht.
Letterlijk. Ja, zo.
De menigte, hooivorken, all that jazz.
Ja.
De 17e eeuw in Nederland was vrij rock and roll, toch?
Ja, dus de Gouden Eeuw, dat was niet letterlijk de hele eeuw. Het was meer naar het einde toe, begon er ook wel wat dingen te escaleren. Waren er wel
een lynchpartij bijvoorbeeld.
Voilà. Dus daarmee begint het boek. Dus heb dan even, geschiedenis, dat je je op focust. En dan tegelijk is er ook een wedstrijd in die tijd. En de inhoud van, of het doel van de wedstrijd is een zwarte tulp kweken. voor de tulpenliefhebbers, die weten dat misschien, maar tulpen komen eigenlijk oorspronkelijk uit Turkije. En die zijn tijdens de Gouden Eeuw gewoon in Nederland zodanig... eigenlijk werd dat eerst gekweekt om op te eten voor de bol. Of de bol werd gekweekt om op te eten. Maar die bloem, dat is dan in Nederland zeer
een
goed
ding
in de
geworden.
Smaak gevallen. Voilà. Dus er zijn een aantal mensen die zich vrij gaan focussen op die zwarte tulpkweken. Er wordt ook heel veel geld geboden in die tijd voor bepaalde soorten, kleuren, vormen enzovoort.
En dat is iemand... echt toch een tulpenbollenbubbel.
Ja, absoluut. Als je geïnteresseerd bent in de beurs, heb je ook iets van dat daar zodanig veel geld werd aangegeven. Dat is ook gecrashed dan. Dan smeet men met tulpenbollen. Precies als letterlijk, dat weet ik niet, ik was er niet bij. Maar dus die wedstrijd. En dan volgen we ene Cornelis. En er is letterlijk een moordende concurrentie. En hij is vrij goed bezig. Maar dan wordt hij vals beschuldigd door zijn buurman van een moord. En hij belandt in de gevangenis. En in de gevangenis wordt hij bewaakt door Griffus. Die heeft een dochter, Rosa. En toevallig is hij daar ook soms. andere tijden.
Ja. Zonder chemie, hè? Maar papa aan het werken, dat
voilà,
gebeurt toch?
Voilà, ja. En die wordt verliefd op Cornelis. Die gelooft ook dat hij onschuldig is. Hij is ook echt onschuldig. Dus er zit heel veel in dat boek. Je hebt dat liefdesverhaal, je hebt die andere tijd en die tulpenmanie en dan ook gewoon die historische context. Dus voor mij, ik heb dat boek echt... Oh, ik was daar helemaal in mee.
Je werd op slag je zorgen vergeten.
Voilà, ja, amai. Voor mij was dat echt gewoon omdat dat zodanig een andere leefwereld is, andere tijd, dat je echt erin slaagt van... dat je gewoon wil weten, gaat het lukken om te ontsnappen uit de gevangenis? Had hij een zwarte tulpenbol kunnen kweken? En hoe zit het nog met de Gouden Eeuw in Nederland?
En botanische vraag, dat duurt toch nog lang om dan uiteindelijk tot een nieuwe zwarte tulp te komen?
Goh, zoveel details over die tulp weet ik nu niet meer. Ja, dat is kruising dan al zeker. Hè? Want
ja,
moet dat jaren
keer,
wachten.
Moet je dat, ja. Ik ging net zeggen, dan moet je iedere keer een jaar wachten totdat dat er is. Oké, saaie vraag die waarschijnlijk niemand boeit. Maar ik vraag me wel af hoe lang dat de wedstrijd gelopen heeft. Ik zal het straks een keer voor mijn eigen interesse dan. Ik heb ook een paar boeken die zich in een andere tijd afspelen. Mm-hmm. Een heel aantal daarvan heb ik ook echt gewoon gelezen tijdens de pandemie. Zoals Hamlet van Maggie O'Farrell. Ik heb daar al veel over gepraat. Volgens mij heeft iedereen nu zoiets van Trace, het is goed, we weten erover dat het gaat. Maar dus het gaat over... het gaat over de vrouw en de zoon van William Shakespeare. Vooral over zijn vrouw. Maar het begint met het feit dat Hamlet zijn zoon ziek wordt. Het is de pest. De builenpest, de pest. Ongeneeslijk, die zoon sterft heel snel. En dan over hoe dat de rest van dat gezin, maar vooral ook die moeder, daarmee verder gaan. Die moeder is een super interessant personage. Het is echt zo, als je zegt, Trace, met welk fictief personage wil je graag een keer een of andere kruidige heksenthee gaan drinken? daarmee verklappen we misschien al iets. Dat zou ik zeggen, ons Anne. Zou ik zeker meenemen. Ietsje verder terug in de tijd... ik heb geluisterd naar het audioboek, het wordt heel mooi voorgelezen. Het is A Song for Achilles van Madeline Miller. En dat is, classic, we kennen allemaal het verhaal, Oorlog van Troje. Maar het wordt verteld door Patroclus, die, besefte ik terwijl ik dat boek aan het lezen was, en die meest recente verfilming van Troy met Brad Pitt, wordt er heel de tijd gezegd dat dat een neef is van Achilles.
Ja, ja.
Maar dat is helemaal niet, dat is zijn winnaar. Ja, ik denk dat Brad misschien inderdaad dacht van, ik had dat geen zin, misschien dat hij het vandaag wel zou doen. Mm-hmm. I don't know, die film is ook wel al 20 jaar oud, zo. Ik weet het niet meer. Maar dus dat wordt verteld vanuit Patroclus, die heel hard houdt van Achilles. Die zijn zo wel samen opgegroeid, allee, zo vanaf een 10, 11 jaar, denk ik. Die hebben een mega mooie relatie. En Patroclus is echt ook zo, opnieuw zo'n personage dat je denkt van, allee, die is like gewoon echt... een goeie jong.
Ik zie hem al voor mij.
Ja, dat is natuurlijk weer zo'n historische roman, een beetje like bij Hamlet. Je weet hoe dat afloopt. Dus je weet al, als je leest van Patroclus, als je een klein iets weet van de Ilias en heel dat verhaal, ja, je weet, het loopt tragisch af. Hè?
Ja.
Het is verschrikkelijk. Je weet de grote lijn al van wat er gaat gebeuren. Maar het is gewoon opnieuw supermooi verteld.
Ja, bij mij weet je ook dat er zwarte tulpenbollen zijn in nu. Dus je weet het
ook
een beetje.
Waar.
Ja.
Ja, dat is ook wel gespoild. Een deel van de spanning is weer weg. Wat ik ging zeggen, het is hetzelfde verhaal van Troje heb je ook in The Silence of the Girls van Pat Barker. Die is ook 3-4 jaar geleden uitgekomen, denk ik. En dat is dan ook opnieuw die in Oorlog van Troje, maar door de ogen van de vrouwen in het verhaal. Dus ik vind het zo leuk dat het een verhaal is. En je denkt van, ik weet, allee, je weet de grote lijn ervan. Allee, misschien niet iedereen, maar ik heb de Ilias wel ooit gelezen ook. En zowel wel verfilming gezien en zo. Ik vind het leuk dat ze toch altijd van een nieuwe invalshoek vinden. Volgens mij gaan binnen 20 jaar gaan we zo gewoon zijn in al die invalshoeken. Dat iemand gaat zeggen, ja, ik heb het verhaal van Troje genomen. Maar ik heb het vertaald vanuit Achilles. En dan gaan mensen zeggen, mocht dat hebben we nog nooit gelezen. Allee, ik denk dat dat zo gaat gaan.
Kan, vanuit het paard van de kar. Ja, denk ik. Ja. Kan nog veel.
Kan nog heel veel. Nee, nog een paar historische romans. Wat ik echt dacht, van daar heb ik echt ingedoken. En was ik even weg van de wereld. Is Miss Austen van Gail Hornby. Mm-hmm. We hebben waarschijnlijk ook wel al iets over verteld onlangs. Miss Austen gaat eigenlijk over de zus van Jane Austen. Cassandra heet die. Die heeft een beetje een tragisch verhaal. Want zij was verloofd eigenlijk. Maar iemand die ze echt graag zag. En ja, ook zo, ik ga nu niet zeggen het jeugdvriend. Maar ze kennen elkaar wel al lang. Ze zijn een beetje friends of the family. Ze waren verloofd. Maar hij moest natuurlijk eerst nog wat de wereld zien. Geld verdienen en al die dingen. En hij was dan naar het buitenland geweest als... Ziet mij dood, ik weet het niet meer. Maar anyway, iemand heeft hem doodgeschoten. Oh. Die is niet teruggekeerd. Ja, en ze heeft nooit met iemand anders verloofd geweest. No. Of vertrouwd geweest. Zo. Dus het is waar Jane Austen misschien meer bewust heeft gekozen om alleen te blijven, om te focussen op haar werk. La-di-da-di-da. En we Cassandra, die eigenlijk wel het... Zij had wel die ambitie en eigenlijk zelfs het plan, en het bijna uitgevoerde plan van ik ga trouwen met die man, we gaan daar in de pastorij gaan wonen, we gaan kinderen krijgen, la-di-da-di-da. Maar... Die man is dus storm voor als ze kon trouwen. Waardoor dat ze dus zelfs niet kan zeggen van... Ja, ben je weduwe of zo? Of ze is gewoon een ongetrouwde vrouw.
Ja.
Maar doet er niet toe. Het is eigenlijk vooral Cassandra die vertelt... ze gaat eigenlijk naar het huis van... ik denk dat een van de broers van Jane daar woonde met zijn vrouw. Ze gaan daar naartoe, want ergens ligt er haar correspondentie tussen haar en haar zus. En dat kan zo het beeld dat de wereld heeft van Jane Austen een beetje veranderen. Dus zij wil die brieven terugnemen... En vernietigen om het beeld van haar zus dat er is te behouden.
Ja.
Ik ga er niet te veel over verklappen, maar het is zo wel vrij in die stijl geschreven. Het is echt de beschrijving van dat dorp en al. Het is vrij voor de fans. Het is echt nice. Dan nog één, dat ik ook al dit jaar over verteld heb, is Matrix of Matrix van Lauren Groff. En dat gaat over een jonge vrouw. Allee, in het begin jong, maar gewoon haar hele leven, dus uiteindelijk is ze oud. Maar dat doet er niet toe. En dus is dus eigenlijk een bastaardkind van een Franse adel, die naar Engeland vlucht, daar aan het hof ook even leeft, maar het blijkbaar heel groot en heel lelijk is. Dus ze hebben zoiets van, we kunnen niets met u doen, we kunnen u niet uithuwelijken of zo, dus ze moet in het klooster aan. Ja, het is vrij grof, maar het wordt ook echt allemaal zo beschreven. Ik ben hier niet grover aan het maken dan dat is. Dus ze moet in het klooster, en dan... takes ze de klooster by storm. Weet wel, dan wordt ze zo iedere keer belangrijker. En ze bouwt heel dat klooster uit. Het is echt een beetje haar empire. Dus het is like een nun-boss. Zou je het kunnen beschrijven. Maar het is heel mooi. Het gaat ook over al die relaties. Het is echt eigenlijk een mini-maatschappij die alleen maar uit vrouwen bestaat. En ja, dat is wel haar ding, want uiteindelijk is ze ook lesbisch. Dus dan is dat wel nice om in een mini-maatschappij te wonen, die alleen maar uit vrouwen bestaat, denk ik. Maar heel mooi geschreven. Heel leesbaar. En het pakt je ook echt mee.
Ja.
Maar daardoor lees je natuurlijk wel heel snel uit en is je escapisme snel weer voorbij.
Ja. Maar het geeft je wel ook een voeling of een indicatie van hoe dat was in die tijd.
Ja. Ja. Het is echt ook zo bijvoorbeeld... Als er dan zo lekker een storm is met overstromingen en dan zegt van, ah shit, al onze schapen zijn dood. En al de ziektes van de tijd passeren ook. Ja.
Oké.
Het is niet zo'n soort van utopische maatschappij of zo. Nee. Het is nog altijd een klooster. En de laatste is mijn enige hoek van een man. Sorry mannen, maar er luistert toch bijna geen man, dus dat is niet erg. En dat is Wilde Vrouwen van Jeroen Olieslagers.
Mm-hmm.
En dat vindt eigenlijk... plaats in ongeveer een eeuw voor uw boek, Sarah.
Oeh.
En het gaat over de Gouden Eeuw van Antwerpen.
Ah ja.
En vooral het einde daarvan. Dus als Antwerpen echt in chaos vervalt. En dat wordt verteld aan de hand van een man. Even zijn Beer heet hij. Ja, ik denk dat hij Beer heet. En dat is een herbergier. En dat vond ik al nice. Ik dacht, oh, dat is eigenlijk een ouderwets Vlaams historisch verhaal.
Naast de kruidenier.
Over de herbergier. Ja, de herbergier. En die is 3 keer getrouwd geweest. Al zijn vrouwen zijn gestorven in het kraambed.
Oei.
Of ander, ik weet niet of ze allemaal in het kraam meteen storen. Sommigen zijn misschien op een andere manier storen. Ik denk het allemaal in het kraam meteen storen.
Mm,
en op een dag, en die is ook zo wat vrienden met zo allemaal de bekende mensen. En op een dag komt er een expeditie terug. Ik weet niet of het van de Noordpool is. Of waarschijnlijk zijn ze zo tot in Schotland geraakt. En gedacht dat dat de Noordpool was of zo. I don't know. Maar die hebben een wilde vrouw mee. En dat is een soort van mythisch wezen samen met haar kind. En die worden opgesloten in een herberg.
Oei, ja, ja. Oké.
Nee, maar is dat de beste plaats om zo iemand op te sluiten? Mm-hmm. En het gaat ook zo'n beetje over, like, enerzijds heel dat verval van die stad, van de opstand die er zijn, de politiek daar. Wel heel interessant om een keer te lezen. En aan de andere kant ook van, ja, wat doet die vrouw met haar kind die daar zitten? Ja, wat moet hij daarmee doen? Die zijn daar geplaatst, niet per se door hem, maar je kunt die ook niet echt vrijlaten, want die zijn niet thuis en zo.
Ja.
Maar interessant verhaal ook.
Oké.
Ook gewoon omdat, ik ben niet zo'n...
Wilde vrouw?
Ook. Ik ben niet zo thuis in de scenes van de stad Antwerpen. Of zo.
Ja.
Het is niet, allee, ik heb nog nul begeleide historische wandeling gedaan in het Antwerpse stadcentrum. Ik nodig me gerust uit als je een keer geen doet. Maar ik vond het interessant om een keer
ja.
die gezien. Je hebt zo de grote lijn wel meegekregen. Hè? Ooit, one day, lang geleden. Maar het was interessant om het nog een keer van binnenuit te ervaren.
Ja. Oké. Okay. Oké, een andere manier waarmee ik een label wou geven aan escapistische boeken was dat het zich afspeelt in een andere samenleving. En dan bedoel ik vooral een andere manier waarop die samenleving is georganiseerd. En voor mij was dan The Memory Police van Yoko Ogawa een heel mooi voorbeeld daarvan. Daar hebben we ook al heel veel over gepraat en ook gelezen met onze boekenclub. Maar voor wie het niet kent, die moet het nu gaan halen.
Ja, dat is wel waar.
We volgen dus een vrouwelijk hoofdpersonage. En zij leven in een niet nader gedefinieerde stad. Het is een eiland eigenlijk. En het lijkt op het eerste zicht een samenleving als vandaag te zijn. Maar dingen verdwijnen plots. Er zijn bijvoorbeeld plots geen rozen meer, geen boeken meer. Het wordt extremer en extremer. En sommige mensen stellen zich daar geen vragen bij. Ze vergeten het ook echt van...
Ja. Het concept verdwijnt ook.
Voilà, ja. Het gaat dus ook echt weg uit hun geheugen, hè? Memory police. Maar een aantal mensen hebben dat niet. Die onthouden wel die dingen. Dus het is enerzijds dat fenomeen en anderzijds krijgen we ook dan letterlijk die politiestaat een beetje. Mensen worden opgepakt, mensen verdwijnen. Je weet ook niet goed van, oké, wie doet dat? Wie heeft de opdracht daarvoor om die dingen te laten verdwijnen?
Ja, het is heel mysterieus.
Ja, ja. En het is vooral meeslepend, vind ik. Het is zeker niet eng of zo. Je kunt het perfect in je bed lezen. Voordat je gaat slapen, bedoel ik dan. Ook overdag mogen je dat ook in je bed lezen. maar het is zeker niet super griezelig of zo.
Nee, totaal niet. En wat ik ook leuk vind eraan is... Ons hoofdpersonage vergeet die ding ook. Het is zo niet zo van... Oh, ons hoofdpersonage is the last woman standing in a world where everything disappears. Dat is niet. Zij vergeet ook gewoon maar... Ze verbergt iemand in haar huis die het zich wel herinnert.
Ja, inderdaad.
Waar ze ook wel een beetje verliefd op wordt.
Niet te veel spoilers geven.
Ah, sorry, maar ik hoop dat ik ook mee ging, dat er ook een klein beetje
romantiek. Er zit ook een beetje liefde in. Ja, het is waar. Ja. Dat is er wel nog. Dat is nog niet weggetoverd. Of ja, weggehaald. Voilà. Dus dat vond ik wel een die... Ja, toch een andere samenleving dan die van ons. En naast andere samenlevingsvormen kunnen wij heel hard vluchten in letterlijk andere werelden. Hè? Schrijvers, sommigen kunnen zo mooi andere werelden creëren waarin dat je de luxe hebt als lezer om daar toch nog een stukje van jezelf of om zelf nog een stukje aan te vullen. En eentje of een reeks dat ik daar zeer goed geslaagd in vond, is de Spiegelpassantenreeks van Christelle Dabos. We hebben allebei het eerste boek gelezen...
Ik heb ze allemaal gelezen.
Ah, voilà, kijk. En we volgen daarin Ophelia. En zij leeft in een gefantaseerde wereld. Ze is daar heel vrolijk, heel tevreden. Ze is daar... ze is een soort archivaris, eigenlijk. En zij kan dus... Haar gave is dus dat zij via spiegels kan reizen. Hè,
ze kan nog iets. Ze kan twee dingen.
Ja.
Ze kan reizen via spiegels en ze kan ook objecten lezen.
Ja.
Dus pak nu dat ze bij u thuis komt en ze pakt daar een koffietas vast, dan weet zij van, ah, uit deze koffietas heeft uw schoolmoeder gisteren koffie gedronken en ze vond ze niet lekker.
Ja, of als ze uit de kringwinkel komt, dan kan ze weten wie dat de vorige eigenaars waren en zulke dingen.
Ja.
Dus dat is haar vrolijke wereld, maar dan moet ze trouwen met iemand. Want ja, er zijn verschillende werelden, dus het is ook een soort politieke huwelijk. En ze wil dat eigenlijk niet. En in die nieuwe wereld van haar man dan, is alles veel harder, veel donkerder. Is ook van,
kouder ook. Het is
letterlijk.
Ook
ja, voilà. Maar ze wil het toch like, goed doen.
Het is een fraaie.
Het is een vriefraaie. Dus we hebben dan die andere wereld. En dan ook hoe dat haar man is. En hoe dat ze die toch een beetje kan ontdooien. Dus dat is vooral het eerste boek. En
ja.
Het is een fantasyboek. Wat ik normaal niet vlug lees. En daardoor was ik extra aangenaam verrast van hoe dat boek mij had meegenomen. Het zijn allemaal... ik weet het niet. Dus het is een redelijk... Ik denk wel dat het een vrij dik boek is, dat ik dat wel mag zeggen.
Ja, ik denk zo 400 pagina's of zo.
Ah ja, ik dacht iets meer. Ja, zwart. Maar het heeft mij er... ik was echt onmiddellijk weg. Ik heb het ook gelezen... Was dat tijdens de pandemie of was dat ervoor?
Ja, ja.
Ah ja, voilà. Dus het is zeker geslaagd als vluchtboek naar een andere wereld. Dat vind ik toch.
Nee, ik vond dat ook. Ik heb dat ook graag gelezen. En mijn mama heeft ook vrij graag gelezen. Ook belangrijk. Ik heb nog een paar andere wereldboeken. Ik heb het in 2 afleveringen geleden al even gehad over Neil Gaiman. Nu laat ik altijd een kleine pauze, omdat Jasper altijd lacht met die achternaam. Maar dat is niet zo. Misschien als je nog niet gelezen hebt van Neil Gaiman, heb je wel The Sandman zien passeren op Netflix en gedacht van, wat is dit? Ik was... Mijn lief zei tegen mij, altijd kan ik gezien dat er lekker weer een slecht te maken sci-fi serie staat op Netflix. Het is misschien iets voor u. En ik dacht, dus hoe ik zal een keer kijken. Maar nog voordat ik had gekeken, had dan nog een vriend van mij gezegd van, en het is van Neil Gaiman en je moet echt kijken. En ik vond het mega goed. Kijk, dus ik ga dit al meegeven. Het zijn maar 10 afleveringen, denk ik.
Ah, ja.
Van, denk net geen uur. Ik vind het heel mooi. Wat ik super goed vind aan Gaiman, die heeft een heel specifieke vertelstijl. Die maakt nieuwe werelden, maar die leunt zo dicht aan bij de onze, dat je echt zou beginnen geloven van, maar dat zou wel een keer kunnen. Die maakt zo kleine veranderingen dan en al, maar zijn wereld leunt altijd aan bij de onze. Het is niet alleen bij de spiegelpassanten, volledig andere wereld. Je weet dat dat gewoon fantasy is. Bij hem is het van, het begint vaak met een realistische wereld.
Ja.
Ik ga als voorbeeld Neverwhere nemen. Ik heb die geluisterd, denk ik, als audioboek. Ik denk dat Gaiman die ook zelf voorleest. En dat begint met een jonge man. Het is een jonge Schot, Richard Mayhew. Die is in Londen gaan wonen. Die heeft daar een heel normale job. Die heeft daar een verloofde die een beetje veel eisend is. En op een avond moet hij gaan eten met haar baas. Wat ik vrij grappig vond. Ik had al zo'n idee van, stel je voor dat ik ga trouwen en Jasper moet gaan eten met mijn baas. Dat zou super grappig zijn. Dus die moeten daarmee gaan eten. Dat is een heel belangrijk etentje voor haar. Zoals ik zei, ze is heel veel eisend. Niet zo sympathiek. En op weg daarnaartoe valt er een meisje uit het niets voor hem. Allee, niet op een romant, maar gewoon letterlijk voor hem. En ze is gewond, ze is in bloed. Ik denk dat ze voor rond 18, 20 is of zo. En ze heet Door. Ik heb het in het Engels gelezen. Ik weet niet wat ze in het Nederlands duurt.
Deur.
Zo kan. Anyway, zij valt haar en hij zegt, moet ik je naar een ziekenhuis brengen? Maar ze zegt, nee, geen ziekenhuis. Breng mij gewoon ergens waar het veilig is. En hij neemt haar dan mee naar zijn huis en verzorgt haar daar. Maar mist haar dan het eentje. Met zijn verloofde. Maar ergens heb je als lezer wel het gevoel van, of als luisteraar in dit geval, van, je wordt daar eigenlijk wel gewoon onderuit. Ook een reden genoeg voor de verloofde om alles af te breken. Dus je kan wel al pezen. Zo goed zat het daar toch niet. Anyway, ze is niet meer mee naar huis. En zij vertelt van, dus ik ben door. En ze komt uit London Below. London Below is hetzelfde, gewoon Londen. Dat is onder de grond. Je hebt bijvoorbeeld, er is ook een scène die dan zo inherits is. Dus echt zo'n beetje een landmark in Londen.
Yeah.
Maar dan ook in London Below.
Dus het is echt letterlijk een kopie.
Ja, maar wel zo bij zo... het is wel echt ondergronds.
Ja, maar je hebt ook alle typische gebouwen en zo dat je kent.
Ja.
Oké.
Maar daar is een volledig alternatieve Londen met allemaal rare schepsels. Door ziet er dan nog menselijk uit. Ze heeft wel de speciale haven dat ze overal deuren kan inmaken.
Ah ja, dat had ik niet zien aankomen.
Door, ja. Dus inderdaad. En zo denken ze even iets met stoelen of zo. Maar
ja.
Maar je hebt ook, er is ook de Angel Islington die erin meedoet. En je hebt zo meer... Ja, meer mythische schepsels.
Okay.
En meer menselijke schepsels. Anyway, maar dus Door is op de vlucht, want heel haar familie is net uitgemoord. En onze Richard moet haar helpen. Okay. Richard is zo'n beetje... een goede jong.
Ja, oké. Okay.
En die is zoiets van, ja, ik weet niet, kan ik u helpen? Maar ik zal het lekker maar doen, want ja, je zit hier nu. En een damsel in distress, en hij zit hier helemaal in bloed, en whatever. En ze vragen hem gewoon om iemand te gaan zoeken, de markies, de, ik weet dat niet meer helemaal wie. Maar hij, ze zegt van, hey, je vindt hem daar en daar en daar, ga hem gaan zoeken. En dan heb je geen last meer van mij.
Ja.
Dus hij doet dat, dat is al een klein avontuur om die man te vinden. Maar dat lukt, die neemt door mee. Voilà, en netjes kan ik life goes on. Behalve dat plots lijkt alsof dat Richard niet meer bestaat.
Oei.
Ik kom op zijn werk en er is like, geen plaats voor zijn bureau en al, like, alles is weg. En zoiets van, oké, raar, maar misschien ben ik ontslagen en durf ze het niet zeggen. Ik zal maar terug naar huis gaan. Komt hij in zijn huis en dan leidt er iemand andere mensen rond in zijn huis. Like, een soort van makelaar.
Ja.
Dus om dat huis like, te verhuren, te verkopen of zo. En iedereen, je wordt ook niet meer gezien, er wordt niet meer tegen hem gepraat. Dus hij is eigenlijk verdwenen uit de London above. Omdat hij gemingeld is met mensen in London below. Dus dan heeft hij like, geen andere keuze dan door opnieuw te gaan zoeken en zeggen van, ja, meisje, hoe gaan we dat hier oplossen? Ik besta precies niet meer. Dus dan gaat hij helemaal mee op haar kweesten met het idee van, hé, hey, dan uiteindelijk, als uw probleem is opgelost, allee, het probleem is opgelost, haar familie is wel uitgemoord, maar als de schuldigen daarvan zijn gevonden en zo, dan kunnen we dat misschien allemaal weer oplossen. Ik ga niet vertellen hoe dat afloopt, maar het is, wat ik bedoel met gamen, maakt een heel verrassende wereld, is dat heel veel dingen in dat boek, dat begint gewoon in Londen, het is een heel normaal verhaal. En plotseling gebeurt er iets.
Ja.
En de, al die dingen gebeuren zo heel subtiel, soms gebeuren ze ondergronds, soms bovengronds. Maar je hebt zo het gevoel van, ah, moest ik zo met iets meer aandacht leven voor mijn omgeving, zou ik dat misschien ook een keer doen. Ik was onlangs bij Jasper aan het wandelen.
En er viel zo iemand voor u.
Nee, dat wel niet. Maar er zat zo een grote zwarte kat op straat. En die was niet bang van, Rick, van onze hond, van Ricky. En Jasper zei, amai, dat is echt wel een stoere kat. Ik zei, maar misschien is het wel geen kat. Om het te zeggen, hij begint echt tot te geloven dat er achter elke straathoek zoiets nieuws gaat gebeuren.
Yeah.
En dat vind ik zo leuk eraan. In The Sandman is dat ook wel zo. Je hebt zo de meer fantasiescènes en zo. Dat je denkt van, oké, ja, kan dat effectief. Allee, kan niet. Ik bedoel, het is echt een andere wereld. Maar dan heb je ook scènes die gewoon in onze wereld plaatsvinden. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook American Gods geschreven. Ik ben die aan het luisteren. En heel veel scènes vinden gewoon plaats in diners, in cafés. En gewoon heel herkenbare plaatsen. En toch gebeuren er dingen die niet kunnen.
Oké. Okay.
Dus dat vind ik vrij tof daaraan. Gewoon het idee van, er is meer in deze wereld dan dat je denkt.
Mm-hmm.
Waarvoor dank, Neil Gaiman. Wacht, ik ga dan eerst, heb ik nog zo één die dat een klein beetje doet, maar het is wel iets meer fantasievoller dan, dan Neil Gaiman. En dat is His Dark Materials van Philip Pullman. Ik heb daar ook sowieso al over verteld.
Mm-hmm.
Dat is een young adult trilogie. Het is ook fantasy, het is coming of age, het heeft heel veel. En dat gaat eigenlijk over parallele werelden. Maar dat weet je niet van direct. Want het eerste boek is gewoon like, in een andere wereld. Ook meer, het is zo wat, de setting voelt heel 18e, 19e eeuws aan. Maar er zijn ook dingen die daarin gebeuren die eigenlijk niet kunnen.
Okay.
Dus daarin volgen we Lyra Belacqua. En die leeft eigenlijk in een wereld waarin dat iedereen een stukje van zijn ziel buiten zijn lichaam heeft. In de vorm van een dier.
Ja.
Maar in dat boek, dus wij volgen haar, zij woont ook in Oxford. Dat heet ook gewoon Oxford. Dus ze denkt van, ah, oké, raar, dat heet Oxford. En zij is eigenlijk een weeskind, maar ze heeft een onkel, Azrael. En plots begint er kinderen te verdwijnen, die ontvoerd worden. Ja, als Lyra trekt er dan natuurlijk aan, als is vrij avontuurlijk. Ik zou iets zeggen van, lees gewoon een beetje je boek en zien wat er gebeurt. En anyway, ze is vrij avontuurlijk, dus ze gaat dan naar op zoek. En ja, dat is het eerste boek dat ze zo op zoek gaat. Wat gebeurt er? Wie ontvoert er die kinderen? Ze gaan ook helemaal tot op de Noordpool om die kinderen te zoeken. Je hebt misschien ooit de film The Golden Compass gezien met Nicole Kidman en Daniel Craig. Ik zie je knikken van nee, Sarah, maar dat was ook gericht naar de luisteraars die misschien wel die film gezien hebben. Maar anyway, dus dat is het eerste boek. En dan denk je van, oké, dat gaat over die wereld. En dan lees je het tweede boek, dat heet The Subtle Knife. En dat begint met een jongen die gewoon in onze wereld woont. Die woont gewoon in Londen. Het is Londen, ja, denk het wel. Die heet Will Perry. En die heeft gewoon een huis met zijn moeder die mentaal niet zo stabiel is. Maar voor de rest, vrij normaal allemaal. En dan denk je van, hè, is dit nu het vervolg? En dan pas wordt het zo duidelijk dat er parallele werelden zijn waarbij daartussen dat ze kunnen gaan reizen.
Oké. Okay.
Mega crazy, ja. Eigenlijk, als ik zo moet zeggen waarover dat boek gaat, is eigenlijk een soort van kritiek op religie. Mm-hmm. Maar misschien verkoopt dat het boek niet. Het is ook wel een avonturenroman over jonge mensen. Maar er gebeuren heel veel verschillende... Ik kan het echt niet gaan samenvatten. Ik heb het eerste boek een beetje samengevat. In het tweede boek is dat nog moeilijker om te doen. Maar super interessant. Er zijn heksen, pratende beren, portals tussen de werelden, die dieren dat ze mee hebben. Mm. Dus het is echt wel een heel andere wereld, die af en toe toch per ongeluk in onze wereld zit. Wat dan nice is. En dan mijn laatste aanrader voor de andere wereld genre, heb ik het ook al over gehad, en dat is Nevermore van Jessica Townsend. Dus dat is ook een serie, er zijn daar nu 3 boeken van uit, maar het zou er in totaal 9 worden. If I'm right. En het hoofdpersonage daar is Morgan Crow. En zij is een vervloekt kind. Ja, Lieselotte heeft erover verteld in de aflevering met haar. Zij is een vervloekt kind. En dat betekent dat alles dat misgaat haar schuld is. En ook dat ze gaat sterven als ze 11 jaar wordt. Ik weet dat toen Lieselotte dat zei, dat ik iets had van, dat is raar. Dat is een rare premisse voor een boek. Dat is ook een rare premisse voor een boek. En mijn moeder was het begin lezen.
Yeah.
En ze zei... Ja, ik ben dat toch even afgehaakt, want ik vond het heel raar met dat ze dan like, zo vervloekt was en al. En op de avond dat ze 11 jaar wordt en dat ze dus gaat sterven, komt er een man aankloppen. Een rosse man, die heet Jupiter North. En die zegt, hey, ik ga je meenemen naar een andere plek, dat heet de Vrije Staten. Naar het wondergenootschap en gaat zien, je bent niet echt vervloekt. Het komt allemaal goed. En dan gaat ze mee en gaat ze in zijn hotel gaan wonen. En ik weet dat dat ook de samenvatting was van Lieselotte. En ik dacht, heel raar boek. Maar anyway, het is misschien een beetje raar, maar het is ook superleuk. Want ze vlucht dan een meteen in Jupiter, ze gaat niet dood. Wat dan nice is, anders kun je natuurlijk moeilijk een reeks van 9 boeken schrijven. Als je hoofdpersonage in hoofdstuk 3 al sterft. Maar het kan. Er zijn zeker mensen die het toch doen. Mm-hmm. Maar dus ze gaat mee met Jupiter North. En ze gaan wonen in Hotel de Calion. En dat is ook een heel speciaal hotel. En het is ook zo weer een wereld waar er heel veel kan. Iedereen heeft zo... alleen niet iedereen, maar heel veel mensen hebben een kneepje waardoor dat ze bepaalde speciale gaven hebben. En die mensen met die kneepjes, die zitten in het wondergenootschap. Heet zo. En Jupiter wil Morgan daar ook in krijgen, maar daarvoor moest ze in het eerste boek een aantal testen doorstaan, zodat ze erin kan. Het probleem is, Morgan weet niet wat haar kneepje is. En Jupiter zegt van, kom allemaal goed, we gaan allemaal door die testen gaan. Ik ga u dat wel vertellen wat dat is.
Ah, hij weet het wel. Hij weet het wel.
Ja, maar je vertelt het haar dus nog niet. Dus altijd een beetje spannend. Dat is zo wat het belangrijkste van het eerste boek. Het eerste boek heet Nevermore, The Trials of Morgan Crow. Er zijn al nog 2 boeken uit. Het tweede is The Calling of Morgan Crow. En het derde, The Hunt for Morgan Crow. Maar het is gewoon een leuk boek. Het eerste boek is 11. En dan, alleen een beetje bij Harry Potter, 2012. Dat is 13 dan zeker. Ja. Hoe gaat dat met leeftijden? Kerstmis is ook altijd superleuk in het boek. Ik vind het leuk als een boek een goed kerstmis kan vertalen. En ik was onlangs een praat met iemand en ze vertelde mij dat het boek verfilmd wordt, maar het wordt een musical. Ja, en ik weet niet hoe dat me daarbij voel.
Ja.
Ik weet oprecht niet hoe dat me daarbij voel. Ik heb zoiets dat ik wel zeker een kans geven, maar raar.
Ja.
Raar. Het volgende boek komt uit in oktober 2023. En normaal was het oktober dit jaar en ik keek daar heel hard naar uit.
Ja.
En dan in één klap hoorde ik dat het verfilmd wordt als een musical. En dat deel 4 pas in oktober 2023 uitkomt. Dus... Die dag was wel een minder goede dag in mijn leven.
Oké, maar heb je het een plek kunnen geven?
Ik heb het een plek gegeven en ben heel benieuwd naar de musical.
Oké.
Voilà, maar dat waren mijn 3 andere werelden tips.
Alright. Dan hebben we nog 1 soort van escapisme. Namelijk als het hoofdpersonage gewoon zorgen heeft die mijlen ver staan van jouw zorgen. En daar heb ik Rebecca... geselecteerd van Daphne du Maurier. Is ook verfilmd. Stond op Netflix. Ik weet niet wat er nog op staat. Maar daar is het eigenlijk meer een romcom geworden.
Ik heb hem zelfs niet gezien.
Het is wel een mooie romcom, maar ik vond... Allee, het was een heel andere sfeer dan het boek. Het is wel ook met Lily James. Het is ik vind het op zich wel iets moois om te zien als u lief naar de voetbal is of zo.
Voilà. Ja, okay. Ja, dus inderdaad, dat zou een genre moeten zijn op Netflix.
Ja.
Dat zou een ding moeten zijn om te kijken als een liefde naar de voetbal is.
Ja, voilà, exact. Dat. Maar waarover gaat Rebecca, ons hoofdpersonage? Ik denk niet dat ze een naam heeft in het boek, of wel? Dat weet ik nu niet meer.
Niet meer zeker, maar als het niet... ons hoofdpersonage is niet Rebecca.
Nee, voilà.
Ik denk dat de belangrijkste zou moeten
Dat is misschien wel iets dat je niet zou verwachten van een boek dat Rebecca heet. Maar dus als hoofdpersonage komt uit niet zo'n gegoed gezin. Ze is wees En ja. Ze is eigenlijk een soort van ja, hulp. Ik weet niet, zal daar wel een ander woord voor zijn.
Ze is een jonge vrouw tante. Zonder vooruitzichten.
Ja, voilà. En ze is zo'n beetje ja, onder de vleugels genomen van een rijke tante. Maar je weet wel, een rijke vrouw die haar gewoon heel de tijd stomme opdrachtjes geeft. Die heel de tijd zeurt en ze moet daar zo wat gezelschap houden. Ze krijgt ook wel wat geld daarvoor, maar heel weinig. Dus ja, niet zo'n leuk leven. En ze zijn in het begin van het verhaal in een hotel. En die tante vindt het vrij belangrijk om op de juiste plaats te zijn, waar dat de juiste mensen zijn. En één van die juiste mensen is een zeer rijke, fantastisch mooie weduwnaar. Hij is zijn vrouw Rebecca onlangs verloren en hij is ook in dat hotel. En dan, ja, je kunt het misschien al een beetje raden, hij, ons hoofdpersonage komt die toevallig tegen en daar begint zo iets romantisch te bloeien. Ze maakt dan ook toffe autoritjes en al. Om een niet zo lang verhaal kort te maken. Ze trouwen. En ze trouwen eigenlijk relatief snel. En zij wordt dus dan, mag mee naar zijn landgoed.
Manderley?
Manderley.
Of is dat van dat liedje van Robbie Williams?
Nee, het is Manderley. Last night I dreamt I was in Manderley. Manderley, hè?
Ja.
En zij wordt daar dan de nieuwe vrouw des huizes. Dus zij moet heel die een boel runnen. Maar dat is niet zo evident, hè, want die komt echt uit een heel ander
milieu. Ja.
Milieu, voilà. Dus dat lukt daar niet zo goed. En er is ook één vrouw, ja, zo, hoe noemt dat?
De huishoudster.
Ja, die dus wel, weet u dat een boel zou draaien, die echt, nou, die gewoon Rebecca heel hard mist. En die had een soort
die
van...
Die adoreerde haar.
Ja, ja, op een freaky manier. En die doet eigenlijk, die wil eigenlijk gewoon dat die nieuwe vrouw weer weggaat en dat Rebecca terugkomt. Maar ja, dat gaat niet natuurlijk. Maar dat heeft zo'n spooky kantje soms. En dat...
Ja, het is wel zo, het wordt wel beschreven als een gothic novel.
Ja.
Dus het is en... wel zo'n klein beetje van, ja, we weten wel dat Rebecca dood is. En het is niet dat ze letterlijk spookt of zo, maar het is heel aanwezig.
Ja, voilà. En dat wordt in dat boek, vind ik, op een heel mooie manier weergegeven. Want inderdaad, je denkt dan van, oké, die Rebecca spookt in dat huis. Of die gaat terugkomen, of we gaan haar geest zien. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe dat ze echt gestorven is. Dat kom je dan ook doorheen het boek uiteraard wel te weten. Dus je hebt heel hard het gevoel van, er gaat hier nog iemand vermoord worden, of weet ik veel wat. Maar het neemt een andere wending. Dat kan ik misschien wel al zeggen. Maar dit is, ik heb hier, Rebecca, die wereld zat heel hard in mijn hoofd.
Ja.
Ik heb het ook, ik wou het onmiddellijk uitlezen. Het is een page-turner. Het is, je wilt echt, je deelt ook haar zorgen. Dus ik vond het echt, vandaar.
Ja, je hebt enerzijds veel sympathie voor ons hoofdpersonage. Ja. Maar andere keren denk je ook gewoon van, meisje, recht nu een keer je rug en doe een keer, allee, je gaat er
ze is nog jong in het race. Ze is echt piepjong, hè. Ja. Dus je hebt vooral medelijden, inderdaad. En dat zorgt er wel voor, als je het leest, dat je even niet denkt aan je eigen zorgen. Dus vandaar dat ik dacht...
Behalve als je zorgen ook zijn van... ik ben getrouwd met een weduwnaar en ik woon in het huis dat gewoon met zijn vrouw, waar alles mee doet, denkt naar zijn vrouw. Dan is het...
En de huishoudster wel mee dood. Ja, voilà.
Ja.
Kan.
Maar als
kan.
Dat niet het geval is, is dit een heel goed boek om te lezen. Om even weg te zijn uit de wereld.
Yes, vind ik ook. Voilà, dat was ons lijstje met escapistische boeken per genre verdeeld. Ik vind dat wel overzichtelijk is en zo.
Yes, ik ben al heel benieuwd welke tips dat mensen gaan meenemen. Als je zelf ook nog een goede escapistische tip hebt, zet hem dan gerust op onze Instagram en dan gaan we hem daar gaan checken.
Yes.
Alrighty.
Moest je zeggen van, ik wil Theresa en Sarah misschien wel ook op een financiële manier bedanken, omdat zij al die podcasts voor ons maken. Dan kan je dat doen door ons een spreekwoordelijke koffie te trakteren op buymeacoffee.com/bende van het boek. Nu al, merci daarvoor.
Dan gaan we een cappuccino drinken.
Ja, of een latte, alleen maakt niet uit. Het is het idee.
We vallen niet vies. Alrighty, tot de volgende keer.
Doei. Van het boek.